Fijn om hier vanavond te zijn. Ik moet u de groeten doen van Henny. Ik wil het eigenlijk aan het begin zeggen. Ze is geopereerd, ze wist het al een hele tijd, aan een heup. En dat ging aanvankelijk goed en toen weer even niet goed. En toen ging het weer wel goed. En zondagavond ging het weer even niet goed. Een beetje op en neer. Maar over het algemeen gaat het goed. Ze loopt op twee krukken door de kamer. En de derde kruk die staat erbij te kijken. Zo is het ongeveer. Ik ben dus mantelzorger en... Dat is niet het makkelijkste. Niet omdat ze zo lastig is, maar omdat ik het niet zo goed kan. Maar verder gaat het goed. Ze vindt het echt jammer dat ze er niet kan zijn. En ze heeft gevraagd om jullie allemaal heel hartelijk te groeten. En ik heb al de groeten meegekregen zo pas van Co. En dat zal ik weer terugbrengen. Het gaat goed verder met haar. Geestelijk gaat het heel goed met ze. Ze geniet van de Heer Jezus. En nu gaat het vanavond over de glorie van God. U weet het nog, een heel seizoen over die Shechina, de wolk van heerlijkheid die er was in Egypte. Scheiding maakte tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Daar later bij de Horeb, bij de berg, waar de wetgeving plaatsvond, duidelijk zich heeft laten zien. Dat is zo doorgegaan in de woestijn en in het beloofde land. Ik lees het kaartje voor, dat heb u ook. En in de Heer Jezus, in de gemeente, in Israëls toekomst, in het nieuwe Jeruzalem, dat hadden we de laatste keer, en nu in de gelovigen van vandaag. En dat is wat moeilijker, omdat dat dichterbij komt. De enige vraag is voor uzelf of u een gelovige bent. Nou, ik kan dat niet beantwoorden voor jou, dat hoef ik ook niet. Maar u mag het aan de Heer zeggen. Ja, ik ken de Heer Jezus. Mijn Jezus, ik hou van u. Als u dat gezegd hebt en u meent dat, dan heb u daarmee aangegeven. Ja, ik heb een bijzondere band met u, Heer Jezus. Ik geloof dat u mijn heiland bent. En ik geloof dat u de verlosser bent. En dat is zo essentieel. Er zijn altijd twee lijnen te vinden in de schrift. Continu, vanaf het prille begin. Gisteravond was ik ergens in het westen van het land en daar ging het over het boek Richteren. En daar gaat het over een stukje bij Richteren 17, dat er een meneer Micha is die voor zichzelf begint. Er was al een tabernakel, die stond in Silo, die stond er vlakbij. Hij woonde notabene in de buurt. Je zou zeggen, nou, als er nog één dicht bij die club woont, dan is hij het wel. Maar hij zei, nee, ik begin voor mezelf. Ik ga het eventjes wat populair zeggen om aan te geven dat dat inderdaad zo gebeurde. Hij ging een eigen godshuis starten. Zelf een gemeente beginnen, dat komt nog dichterbij. En op dat moment is er iemand die in Bethlehem woonde, notabene een leviet was van Judese afkomst, een hele moeilijke definitie. En die denkt, ja, maar ik wil daar niet altijd dienstbaar zijn. Ik wil zelf hogepriester worden. Ik wil ook omhoog. Ik wil carrière maken. Ik wil hogerop. Ik ga het ergens anders proberen. Micha wou hogerop. En die Levitische jongeman wilde ook hogerop. En toen kwam er ook nog een stam, een hele groep mensen uit Israëls stammen. De stam van Dan kwam langs. En die wilde ook hogerop. Niemand was tevreden met wat ze hadden. Die meneer Micha niet, die leviet niet en een hele stam niet. Nou, dat treft elkaar. Dan kan de duivel dit prachtig bij elkaar brengen, komen allemaal op één locatie bij elkaar. En daar gaat het ook fout. Meneer Micha neemt die leviet in dienst. Die zegt, ik zal je dat en dat betalen. Dan kun je mijn priester zijn. En hij noemt dat zelfs het huis van de Heere. Die priester noemt dat het huis van de Heere, terwijl het huis van Micha was. En als u nu gaat snappen dat de Heer Jezus, toen hij hier op aarde kwam, de tempel duidde, waar de fariseeën van kwamen, waar de priesters en de schriftgeleerden waren, waar de hoge priesters dienst deden. De Heer Jezus zegt, het is niet meer het huis van mijn vader, het is uw huis geworden. Aha, dat is precies hetzelfde. Hè? Het is niet meer het huis van de Heere, het is het huis van die mensen geworden. Uw huis worden u ook woest gelaten. Er blijft geen steen op de andere. Het gaat helemaal stuk. Die lijn is er. De vraag is, hoe gaat het vandaag? Nou, er zijn vandaag ongelooflijk veel van dit soort Micha-figuren. Die willen voor zichzelf beginnen. Die willen een eigen club, een eigen kleur. Die willen zelf baas zijn. Die willen eventjes een dienst, een werk voor de heren uit de grond stampen. En die hebben daar misschien wel opleiding voor. En er zijn ook mensen die zeggen, denk je, nee, dat gewone levieten doen, dat wat knecht zijn voor de heren. Nee, ik wil ook. Het is toch goed dat je hoger opkomt. En een hele stam ook ontevreden met dat erfdeel wat God hen had toebedeeld. Ook zij waren ontevreden. En dan die andere. Die Levitische jonge man die kwam uit Bethlehem in Richteren 17. Daar kwam hij vandaan. Hij was een Leviet, kwam uit Bethlehem en kwam ook uit de stam van Juda. En dan mag u gaan vogelen, gaan plussen en midden, maar u hebt een groot probleem. Maar hoe kan een Leviet, afstammeling van Levi, van de stam van Levi, hoe kan een afstammeling van Levi nu ook een afstammeling van Juda zijn? Dat is heel vreemd. Natuurlijk hebben alle techneuten zich daarover gebogen en die zeggen, nou, dat zal wel verkeerd vertaald zijn. Of, enfin, gaat hij maar door. Schrijffouten. Maar er is nog één die ooit in Bethlehem geboren is. En u voelt onmiddellijk aan wie ik bedoel. Hij was volgens Matthäus uit de stam van Juda. Want dat is de Jozeflijn. De geslachtsregisters in Matthäus 1 duiden erop dat de Heer Jezus uit Juda is. Maar hij is helemaal geen zoon van Jozef. Maar dat wordt wel zo gezegd. En het gebeuren in het Lucas-evangelie vertelt dat de Heer Jezus uit de stam van Levi komt. Want Maria, Jozef is er dus gewoon nooit aan te pas gekomen. Maar Maria was van de stam van Levi, een nicht van Elisabeth en van Zacharia. En die waren beide uit de stam van Levi. Ik weet niet of u uw hoofd daar ooit over gebroken hebt, doe me niet. Maar ik ga alleen maar zeggen dat vanaf het prille begin van onze Heer Jezus is en de koning zichtbaar en de priester zichtbaar. Juda en Levi, dat is heel merkwaardig. Dat is echt bijna uniek te noemen, dat zomaar op je bordje komt. Nou, die man uit Bethlehem was ook zo'n figuur. Een soort tegenhanger, nee, een naaper. En je bent ofwel in de lijn van die man die ik net noemde bij het tempeltje van Micha, of je bent in de lijn van onze Heer Jezus. Onze Heer Jezus is in Bethlehem gekomen. Nou, die wilde niet hogerop, zoals die Levitische jongeman. Hij heeft zichzelf vernederd. Het aan God gelijk zijn niet als roofgoed geacht, maar heeft zichzelf ontledigd. De mensen gelijk geworden. De aller geringste plaats, de allerlaagste plek gekozen. Heer Jezus. Wilde hij hogerop? Hij heeft zich continu vernederd. Kunnen ze zich voorstellen dat hij in de troon van God is en dat de engelen om hem heen zweven? Heilig, heilig, heilig is de Heer. En dan lig je daar als een kleine baby in Bethlehem. Zou je kunnen snappen? Zo is hij naar ons gekomen en heeft hij zichzelf vernederd, ontledigd, de onderste plek genomen. En die rare knecht waar ik het net over had, die had om hem met een bijvrouw. Die bijvrouw die loopt gevaar. En die man die denkt, nou, ze zou verkracht worden door de mannen van een stad. Staat in de Bijbel, hoor. Anders zou ik het niet eens durven zeggen. En hij heeft die vrouw dan maar naar buiten geduwd. En hij bleef zelf achter de veilige deur zitten. En gaf zijn vrouw over. Die is daaraan ten onder gegaan. De volgende dag was ze overleden. En mijn man uit Bethlehem, mijn Heer Jezus, heeft hij jou zo laten behandelen? Nee, hij gaf zichzelf in de dood bij die man uit Micha's huisje, in die rare tempel, in die afgoderij, bleef Micha sorry, bleef die Levitische jongeman buiten schot en liet zijn vrouw sterven. En bij het kruis van de Heer Jezus is hij gestorven en jij bent vrij. Het is zo'n gigantisch verschil tussen wat de Satan bedenkt en wat God bedacht heeft. En omdat God een plan heeft, een heilsplan bedacht heeft, zal de Satan permanent bezig zijn naaparij te betonen en iedere keer je op het verkeerde been te zetten. En als u één keer ziet wie de Heer Jezus is, dan hoeft u nooit meer iemand anders. Dan heb je ook niemand anders nodig. Dan gaat u met mij zeggen, niemand anders dan Jezus, niemand anders dan Hij. Dat leren we onze kindertjes, maar dat moeten we zelf ook zingen. Hij is het. Weet je, in het Richterenboek, datzelfde Richterenboek, gaat de deur al open. In het Richterenboek, ten tijde dat de richters richten, gebeurde het, begint het boek Rut, zie je ineens een Boas verschenen, waar in Bethlehem. De laatste richter in het Oude Testament is Samuel. En je ziet Samuel komen, waar gaat hij naartoe? In Bethlehem. En gaat een koning zalven, David. Je ziet schitterend vanuit het vage een schitterende straal van zegen komen. En die gaat alleen maar verder. De Heer Jezus, onze heiland, onze verlosser. Daar raak je van ondersteboven. Ik zei vanavond aan een moment van gebed hier nog in dat kamertje. Ik moet aanstaande donderdag spreken over openbaring 12. Daar was ik mee bezig vanmiddag, voorbereiding. Ik wil zo graag duidelijk maken. Heer Jezus, wie bent u dan? En als God in openbaring 12, het geweld van de toekomst, de geweldige krachten, een beest uit de aarde, een beest uit de zee, en afgodische toestanden, en oorlogen, en ik weet niet wat voor plagen en onrust. Dan begint God zijn plan. Als dat koninkrijk ineens genoemd wordt, hij komt. Wat gaat God dan zeggen? Er is een klein kindje geboren. Dan gaat het ineens over een baby. En u vindt, dat is de Heer Jezus. Ja, klopt. Maar Gods heilsplan, Gods verlossingsplan heeft te maken met die kleine baby. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God, als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. Ik wil vragen dat u onder de indruk bent van hem. En dat heb ik ook gepoogd in de voorbije avonden. Altijd als het over de glorie van God gaat, gaat het over de Heer Jezus. En nu in u. Ik mag beginnen met te zeggen, voordat ik nog verder teksten ga lezen, dat u, toen u tot geloof kwam, de Heilige Geest ontving. Ik wil ook die tekst nog voorlezen, voor alle zekerheid. Ik begin in Johannes 14 en dan ga ik met u naar de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. En dan ga ik met u naar 2 Petrus en dan naar het boek Openbaring. Ik ga geen hele stukken voorlezen, maar gewoon om een stukje lijn in mijn toespraak te krijgen. Johannes 14. Vers 18. De Heer Jezus neemt afscheid. Is al bezig in de bovenzaal met afscheid nemen. Vlak voor het gebeuren van Gethsemane. Vlak voor het kruis dus. De laatste woorden van de Heer Jezus. Dat zijn de hoofdstukken 13, 14, 15, 16, 17 uit het Johannesevangelie. Vers 18. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, dus er was nog een Judas daar in het gezelschap, zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En nu komt de tekst die ik graag wil doorgeven. Jezus antwoordde en zei tegen hem: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. U bent een gelovige als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat zei ik zo pas. Wat gebeurt er als u gaat geloven? Dan gaat de Heilige Geest in u wonen. Dat ga ik nog voorlezen. Dat komt nog uit Efeze hoofdstuk 1. Maar hier al, dan heb je de Heer Jezus lief gekregen. Waarom? Nou, omdat hij voor jou in de dood wilde gaan. Omdat hij jouw verkeerdheid, jouw schuld, zonde wilde wegnemen. Door zelf daarvoor te boeten. Dat is de Heer Jezus. En die geweldige liefde komt in je hart. Dank u wel, Heer Jezus. Als je diep in de schulden zit en er komt iemand langs die zegt: ik betaal al je schulden, ik ga alles vereffenen. Dan krijg je die man een beetje lief. Ik bedoel niet in de verkeerde zin, maar dan ga je respect, echt wel respect voor hem krijgen. En dat uit je ook. En nu zegt de Heer Jezus: als je mij lief hebt, dan zul je mijn woord in acht nemen. Dat ga je dan ook doen. Als zo iemand dan zegt: ga alsjeblieft aan de linkerkant van de weg lopen. Nou, dan doe je dat. Een voorbeeld, een stom voorbeeld, maar bij wijze van. Je gaat doen wat hij heeft gezegd. En wat gebeurt er dan? Nou, heel kort door de bocht. Mijn Vader zal hem lief hebben. En wij, de Vader en de Zoon, zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Hebben ze dat ooit gerealiseerd? Er komt nog iets bij. Efeze 1, ik heb het nu al drie keer gezegd. Efeziërs hoofdstuk 1. Vers 13, Efeziërs hoofdstuk 1, vers 13. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is, een voorschot is, hetzelfde woord, op onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel en tot lof van zijn heerlijkheid. U kreeg, toen u tot geloof kwam, toen u dat evangelie van uw behoudenis aannam, toen u daar ja tegen zei, toen u daarvoor dankte, is de Heilige Geest in u gekomen. Nou, nog een keer. De Heilige Geest woont in u. Nog sterker, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest, zegt de Bijbel. Die tekst kent u ook. De Heilige Geest woont er. En de Vader en de Zoon gaan hier ook hun intrek nemen. Wie wonen daar dan? In uw hart. De Heilige Geest, de Vader en de Zoon. Wie zal u aantreffen straks in het huis van de Vader? Wie zijn daar straks? Nou, niet al die verlosten. Dat komt later. Maar wie zijn er nu in het huis van de Vader? De engelen? Nee, die zijn in de hemel. Maar wie zijn dat nu? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. U hebt nu de mogelijkheid om het huis van de Vader te proeven. U hebt een mogelijkheid om daar iets van te smaken. Nog sterker, de glorie van God in u. Eigenlijk heb ik het de vraag van het kaartje al beantwoord nu. Dat betekent dat alles wat van God is, in u is. Van de Heer Jezus staat in de Bijbel dat de hele volheid, de ganse volheid van de Godheid in hem lichamelijk woonde. Nou, dat is een mondvol. Dat gaat heel diep. Alles wat van God te kennen valt, of wat van God gezien wordt, of wat nog een keer boven water komt. Alles, de ganse volheid van de God, woonde in hem. Alles is in hem. Alles. En Christus woont in jou. Dat zegt Colossense 1. Dat ga ik nu lezen. Colossense 1. Sorry, Colossense 2. Ik vergis me. Colossense 2. Colossense 2, vers 9. Misschien is het goed om vers 8 erbij te lezen. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen. Die leuteren maar een eind weg. Volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. En nu komt de tekst die ik bedoel. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En hij woont in jou. Dat heb ik gelezen met je. U denkt nog steeds dat u een soort bekeerde zondaar bent. Dat was wel even heel beroerd vroeger. En toen heb ik de Heer Jezus aangenomen. Ja, nu ben ik vrij. Nu ben ik een kind van God. Nu heb ik leven uit God. Maar u denkt dat u nog steeds uw tuin moet onderhouden. En dat u nog steeds les moet nemen om een solex te kunnen bereiden. Ik noem maar een raar verhaal. Maar u bent nog steeds bezig met uzelf. Nee, u bent heel anders. In u woont de glorie van God. Het wezen van Yahweh in jou. Door de Heilige Geest. Door de Heer Jezus. Door de Vader. En dat maakt dat jij een tempel bent van de Heilige Geest. Waar de glorie van God woont. Waar woonde vroeger de glorie van God? Tabernakel, tempel en nog een keer. Weet je wel, en in de Heer Jezus, in wie de ganse volheid van de Godheid woonde. En waar woont de Heilige Geest nu dan? In jou, ook in het collectief, ook in het samen gemeente zijn, ook dat, maar ook in jouw persoonlijk leven. En dat betekent dat je hier nu niet moet praten over, ja, ik ben maar een arme zondaar, ik weet het ook niet allemaal precies, ik weet niet hoe het moet gaan, ja, ik geloof wel dat het goed komt, maar ja, het is wel een beetje moeilijk en we hebben wat liedjes in onze bundeltjes en die zeggen hoe zwaar en moeilijk is de weg, hoe ver lijkt mij het eind, ik word er zo moe van, het is steeds maar tobben, het is steeds maar weer alsof je continu tegen de berg op fiets en je kunt eigenlijk niet die fiets van jou die berg op krijgen, omdat het zo hoog is, omdat het zo zwaar is. Gelovigen lopen rond met een ballast van zichzelf, van onszelf, van mensen. En van wat mensen van ons verwachten. En daar sjouwen we mee. Terwijl de Bijbel zegt, ja, maar de glorie van God woont in jou. De glorie van God, de complete uitstraling van Yahweh, zou om ons heen voelbaar en zou als wij onze mond zouden openen, hoorbaar moeten zijn. Dat zouden we moeten zeggen. Hier. Komt nog een tekst bij. Uit de tweede Petrusbrief. De tweede Petrusbrief. Tweede Petrus 1. Tweede Petrus 1. Vers 3, om het verband te krijgen. 2 Petrus, de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1. Immers zijn, dus vers 3, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid, door de glorie van hemzelf en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor, de grootste en de kostbare beloften, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Deelgenoot van de goddelijke natuur. Oei, oei, oei. En u me praten over die arme zondaar die het vroeger verkeerd deed en die het nu nog wel eens verkeerd doet. En u gaat weer zeggen, ja, maar het is zwaar, het is moeilijk, het is een hele zware route. En gelovigen die zitten zichzelf in de put te praten, ook doordat de duivel iedere keer weer aanvalt en iedere keer weer vertelt dat je een grote klungel bent. Nou, dat klopt wel, als het om onszelf gaat. Maar iedere keer weer zeggen van, je hebt er weer niks van gebakken vandaag, weet je wel. Je zit weer met die vuile kleren. Voorbeeld uit het Oude Testament, uit Zacharia 3. Vergeet het nou mee, maar daar komt dat voorbeeld voor. En jij dan? Zou je nu durven zeggen, ja, dan is er toch wel iets bijzonders aan de hand met mijzelf. Nou, het wordt dus tijd dat u dat predicaat, dat zo'n soort bord ophangt voor uzelf. Ik ben bijzonder. Ja, dan zegt u, ja, dat is, komen de buren aan. Loopt hij met een grote bord. Hij had al een plaat voor zijn kop en nou heeft ook nog een plaat voor zeggen zij dan, hè. Er zit ook nog een plaat voor jou van ik ben bijzonder. Ik weet het wel. Doe maar niet zo. Maar je bent wel bijzonder. Je bent echt bijzonder. Je bent echt uniek. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. De Heilige Geest woont in mij. De Vader en de Zoon wonen in mij. Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Wat is de heerlijkheid? Wat is de glorie? Dat is de Heer Jezus zelf. Zijn uitstraling, zijn complete uitstraling, dat zit in jou. Hoe krijg ik dat er nu uit? Nou, dat moet er niet uit, dat moet er blijven zitten. Dat moet er ook niet uithalen. Maar je mag het wel uitleven. Uitzingen. Uitzinnig bijna van vreugde. Dat staat hier. Dus het is een hele bijzondere plek die jij door het geloof in de Heer Jezus hebt gekregen. Nou, dan ga ik nog een tekst lezen en dan wil ik daar nog een paar woordjes van zeggen. Openbaring hoofdstuk 4. Openbaring hoofdstuk 4. Het laatste Bijbelboek. Hoofdstuk 4. En het wordt tijd dat we dit onszelf een keer gaan toespreken. Dat we dit naar ons hart brengen. Hierna, Openbaring 4 vers 1, zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, die zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet gebeuren. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als de steen jaspers en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zat als smaragd. Rondom de troon stonden 24 tronen en op die tronen zag ik de 24 ouderlingen of oudsten zitten. Bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. Nu stop ik. Ik kan het hele boek Openbaring nu gaan lezen. Openbaring van Jezus Christus. Onthulling van de Heer Jezus. Het hele boek wordt profetie genoemd. Begrijp ik. Want het getuigenis van Jezus, dat is de geest. Dat is de adem van de profetie. Het openbaar maken van de Heer Jezus. Daar hebben de profeten het over gehad. Daar sprak Zacharia over. Daar sprak Jesaja over. En alle anderen. Ze hebben het over hem gehad. Wat zou de Heilige Geest in ons willen doen? Hij zou ons mee willen nemen. Hij wil ons in geestvervoering brengen. Ja. Nou, de critici beginnen, ja, dan heb je die gekke samenkomsten, vallen ze allemaal neer, liggen ze op de grond te spartelen, beginnen te blaffen als honden, of te schreeuwen, of te huilen. Enfin, misschien zeg ik rare dingen, maar dat is niet zo ver van ons vandaan, aan de hand, zelfs aan de orde. Zou de Heilige Geest ons bewusteloos willen maken? Nee, met je volle, volle bewustzijn, met alles wat je hebt aan mogelijkheid om iets te kunnen snappen, alles wordt op scherp gezet. Je complete intelligentie, wat je ook hebt, alles wordt gebruikt om je één ding duidelijk te maken. In geestvervoering. En dat is niet, laat maar zeggen, hout op de botel zijn en gekke dingen doen, alsof het een soort, laat maar zeggen, vrome vorm van carnaval is, waar iedereen gek doet, nog gekker dan gek. Dat is het niet. Geestvervoering is dat de Heilige Geest je mee kan krijgen. Maar jij zit zelf nog op slot. Ons probleem is niet dat de Heilige Geest het niet zou willen, maar we zitten zelf vast. We komen zelf niet eens los. En moet dan de samenkomst een soort spektakel? Nee. Dat kan 's nachts ook om 2 uur. In je eigen huis. In je eigen bed. De Heilige Geest je meeneemt. Ik zal je wat laten zien. Kom je mee? Ja, zegt u maar hier, Openbaring 4. Dat gaat misschien wel over het moment dat de Heer Jezus zegt: komen jullie allemaal? De opname van alle gelovigen. Ja, inderdaad, ze gaan hier vandaan. Hier achter in die zaal staat totdat hij komt. We zijn hier totdat hij komt. Als hij gekomen is, ja, dan staat de zaal hier nog. En misschien zijn de deuren nog open. Wie zal het zeggen? Maar jij bent er niet meer. Maar hij haalt je op. Hij brengt je daar waar hij zelf is. Hij heeft plaats bereid. Johannes 14 begon met: ik ga heen om u plaats te bereiden. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Daar heb ik die tekst uit gelezen, in Johannes 14, dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest bij mij. Maar dat wat dan gaat gebeuren, ja, maar daar komen we bij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dan komen we in het huis van de Vader. Kom hierheen op. Jazeker, dat gaat dan gebeuren. Opname. We gaan naar hem. Dat is het voorland. En u hebt nu de Heilige Geest gekregen als onderpand van die toekomstige erfenis. Om nu al te genieten van dat wat straks gaat gebeuren. Nu al. Ik begrijp best dat er een hele tijd nauwelijks over de Heilige Geest is gesproken. En in hele grote groepen van kerken, gezelschappen, wordt nu nog niet over de Heilige Geest gesproken. Er zijn ook groepen die het precies het omgekeerde doen. Die gaan juist dat van de Heilige Geest er helemaal uitlichten. En die gaan er alleen maar over de Heilige Geest praten. Beide vormen zijn fout. Moet het dan een heel raar, gek spel, vertoning worden? Nee, want de Heilige Geest wil u graag meenemen. En weet u waar de Heilige Geest u dan brengt? Dan brengt hij u daar waar hij is en waar de glorie van God compleet is. De troon van God, de majesteit van God en alles daaromheen. Het is een en al heerlijkheid. Er worden stenen, juwelen benoemd, regenboog, engelen. Het is een enorme omschrijving van de glorie van onze Heer. Want er zat uiteindelijk iemand op die troon. Nou, wie die iemand is, dat komt eruit, uit het laatste Bijbelboek. En uiteindelijk komt u, als u doorgaat kijken, komt u bij het Lam. Uit dat geslacht is. Ik zag in het midden van de troon en in het midden van die ouderlingen, in het midden van die levende wezens, een lam staan als geslacht. Dan bent u weer terug bij het kruis. Daar waar u begon, u knielde neer bij het kruis, u was blij met het geweldige werk van de Heer Jezus. Dat hebt u zich mogen toe-eigenen, dat hebt u zich mogen aannemen. Zoveel in hem aangenomen hebben, heeft hij macht of recht gegeven om zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. Dat hebben we gedaan. En nu zijn we hier. En er komt een moment dat we daar zullen zijn. De glorie van God, de schittering van Jahwe, is daar zichtbaar. En dan ziet u die iemand op de troon. Voorbeeld, in het Oude Testament, ik heb het vaker geciteerd, in het boek Ezechiël vindt u dat heel precies omschreven. Ezechiël 1 en 2 en 3 tot en met 10. Daar ziet u een heerlijkheid, een soort mobiele troon. Zo heb ik dat vaak genoemd. Er zitten wielen aan, met raderen, met ogen, vol ogen. En wielen die ook een soort zwengwielen zijn. Ze kunnen alle kanten op, maar ze gaan alleen nooit achteruit. Ook 20 keer gezegd. Maar daar wordt die prachtige troon wordt omschreven. En dat is een en al heerlijkheid, een en al schittering. En daar was een plaveisel van lazuursteen. En daarboven was wat leek op een troon. En nog één stapje. En in die troon zat iemand die tot mij sprak. Nou, toen Ezechiël dat hoorde, was hij helemaal gevloerd. Hier, iemand op de troon. En die iemand, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is mijn redder, dat is mijn heiland. Dat is de Heer Jezus. Daar kom je uit. En dan word je stil misschien. Dat is geen spektakelstuk van, wat zullen de buren wel zeggen van zo'n gekkigheid. Misschien lig je allemaal voorover in complete aanbidding, in complete verwondering voor de Heer Jezus. Misschien heb je niet eens woorden. Misschien zwijg je wel. En kun je alleen maar aanbidden. En alleen maar glorie geven aan. De glorie van God in jou brengt je bij die glorie van God. Want dat is hetzelfde. Je hebt nu iets in jou wat je straks zegt, haha, dit is het dus waarnaar we op weg waren en nu zijn we eindelijk thuis. Dit is het. Zoals iemand een bepaalde idee kan hebben over een huis of over een plek om te wonen. En dan komt, dit heb ik altijd gedaan. Dit, zo zal het zijn. En dat heb jij ook. Niet een beetje. Dit is het. Ja, het is niks anders. Het is niks beters. Het is daar. En daar zie je de Heer Jezus. En daar zie je alle heilsbeloften van God ontvouwd, ontrold. Dat wordt er allemaal neergezet op een schitterende manier. De glorie van God in jou brengt je tot aanbidding. Brengt je bij die iemand. Brengt je in de hemelse werkelijkheid. Brengt je echt in de vrede van God en in de glorie van God, zodat je met hem uit de hemel kunt neerdalen hier op aarde, zoals het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt. En ze had de heerlijkheid van God. Dan komt er uit de hemel een blok diamant. Dat hadden we toevallig ook een klein gesprekje daarover in ons gebedsmoment. Een blok diamant, een blok heerlijkheid uit de hemel van 2000 kilometer in vierkant, maar ook in de hoogte, een kubusvorm, bomvol glorie. Alleen maar heerlijkheid. Zulke diamanten bestaan helemaal niet, zegt de diamantair. Uit de hemel. Ze had de heerlijkheid van God. Maar die heerlijkheid van God hebt u al. Ja, en dan beginnen we weer over onszelf. En dan gaan we weer over wat we niet goed gedaan hebben praten. En de duivel wrijft altijd zout in die wonden. Hij doet niets anders dan nu maar weer pijn geven van, ja, ik ben eigenlijk een waardeloze prusser. Zou u nu vanavond aan de Heer Jezus willen zeggen, dank u dat u me zo lief gehad hebt en dat u me dit gegeven hebt? Dat ik zo onnoemelijk rijk ben. Niet de erfenis van landerijen en bergen en weet ik veel, maar die rijkdommen in hem, die glorie van God, die hebt u nu. U hebt nu. En de Bijbel kan daarom zeggen in de brief aan Efeziërs hoofdstuk 1 ook, jullie zijn erfgenamen van God. Niet, dat worden jullie, dat klopt ook, dat krijgen we in bezit, maar je bent het nu. Je hebt nu het testament in handen. Het nieuwe testament van de notaris, de grote schrijver. U hebt het testament in handen. U bent een erfgenaam. En mede-erfgenaam van Christus. Tot het zoonschap voor hemzelf bedoeld. Tot het dochterschap voor hemzelf bedoeld. Daar is merkwaardig sprake niet van broeders en zusters, maar van zonen en van dochters. Zusters, broeders. Dan is die erfenis een feit. Dat is de zegen van God. En dat hebt u. En nu hoop ik dat we daar zoveel kracht uit putten dat we durven zeggen, nou, dat wil ik gaan uitdiepen, daar wil ik me mee bezighouden. Ik wil eigenlijk elke dag wel een stukje van die zegen gaan bekijken. Elke dag opnieuw een klein stukje van die geweldige rijkdommen naar me toe halen en er opnieuw voor gaan bedanken. Ik weet niet of u nog weet, toen u uw eerste auto kreeg, of mij was het eerste autopad misschien ook wel, maar dan zette je hem in de kamer, die van de autopad. Dit was het. En je kon niet wachten om 's morgens uit je bed te komen om eerst naar die autopet te kijken. Of naar die man weer auto. Film, stom, hè. Maar toen die auto kwam, ja, die kon niet in de kamer. Die stond wel voor de deur. Maar je ging s'nachts de deur uit en even met raam, ja, je staat er nog. Huwelijksdag. Ga nu eens door. Heer Jezus, ik zou elke morgen wel even het gordijn opzij willen schuiven. Ik wil eventjes naar u kijken. Want u bent, hè, u bent mooi. U bent prachtig. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Want u stierf voor mij. Heer Jezus, bedankt voor wie u bent. Wie doet dat in mij? Is dat van natuur? Nee, de duivel die probeert te zeggen, je hebt zo druk. Nou, even kalm aan. Even rusten. Je moet echt vakantie houden. Even je brood nodig, rust. Je moet in de rust komen. En heeft u ook nog theorieën voor? Dan kun je langs yoga doen of een andere vorm. Allemaal van die waanideeën. Sorry dat ik het cru zeg. Maar jij zegt, ik wil helemaal niet tot rust komen. Ja, ik heb rust. Hij is mijn rust. Hij zelf is mijn rust. En ik wil zo graag dat van hem, wat dat prachtige van hem, nog dichterbij zien te krijgen, elke dag opnieuw. Dat is de glorie van God in jou. Dat doet de Heilige Geest in jou. En als je daar aankomt nog een keer, dan spoort dat voor 200% met de glorie die daar te vinden is. Want het is hetzelfde. Die denkt, ja, dit is het. Ja, daar was ik altijd naar op zoek. Maar nou, nu heb ik het. Nu ben ik er. Eindelijk thuis. Daar. Dat gaat gebeuren. De glorie van God is een kostbaar geschenk van de Heilige Geest in jou. Amen. Vader, dank u wel dat u dat doen wilt. Dat u bij ons dit ook wilt gaan bewerken door diezelfde Heilige Geest. Zodat we genieten, zodat we groeien, bloeien. En inderdaad opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Maar ook verlangen naar het moment om daar te zijn waar Hij is. Om Hem te zien. En Hem te kennen. En voor Hem te buigen. En voor Hem te zingen het nieuwe lied daar. Voor Hem de glorie uit te stallen. En U hebt het ons gegeven. Vader, we zijn niet van die pieterpeuterige zielenpoten. Maar we zijn hier op aarde met de rijkdommen van de toekomst al in ons hart. We danken u. En nu willen we echt vragen of u ons elke dag wilt laten realiseren wie we zijn in de Heer Jezus. En elke dag zeggen, wat ik in u heb, Heer Jezus, is niet te peilen, is niet te bevatten. Maar we danken u er hartelijk voor. We prijzen uw naam.